om de beurzen tot bedaren te brengen? En waarom blijven de beurzen überhaupt open terwijl de reële economie deels dichtgaat? Dat en meer bespreken we in het BNR Beleggerspanel, het panel van BNR Zaken doen, vanwege de coronapandemie niet in studio, wel vanaf een afstandje. Thijs Knaap, seniorstratege bij APG, en Lodewijk van der Croft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Mijn zakenpartner is Tanja Nagel. Welkom allen. Ook heren vanaf een afstandje. Laten we toch ook in deze bijzondere tijd beginnen met jullie laatste transactie. Ervan uitgaan dat er überhaupt een transactie was. Thijs?
Ja, het is een ongebruikelijke tijd. En daarom lijkt het mij goed om een hele gebruikelijke transactie te melden. Gisteren en vandaag is zoals elke maand ongeveer 1 miljard euro bijgeschreven op de rekeningen van ongeveer 1,3 miljoen gepensioneerden die door ons beheerd worden. En dat gebeurt ondanks dat de aandelenmarkt ongeveer 30% lager staat dan begin dit jaar. Dat zal je niet ongemerkt zijn gebleven. Ik denk dat het een groot voordeel is van de manier waarop we pensioenen in Nederland geregeld hebben. We isoleren op dit moment de gepensioneerden en daarmee eigenlijk de hele Nederlandse economie van een best wel grote schok op financiële markten. Dat kunnen we niet oneindig volhouden, maar de ervaring is gelukkig dat dit soort schokken vaak ook niet oneindig lang duurt. En wat we nu feitelijk doen is het spreiden in de tijd. We kunnen nu uitkeren, misschien moeten we later daar wat voor betalen. En daarmee dragen we een beetje, denk ik, bij aan de stabiliteit van het land.
Thijs, dit is een hele maatschappelijke boodschap van jou ineens. Ik dacht, nou, je hebt vast geïnvesteerd in een winkelcentrum of een spoorlijn of wat dan ook. Maar je dacht, ik gebruik dit moment ook even om iets anders over het voetlicht te brengen.
Ja, het zijn feitelijk natuurlijk transacties. Als wij premie innen, dan wel pensioenen uitbetalen. Ja. En dat is net zo belangrijk als het kopen van winkelcentra. Dat ligt trouwens inderdaad even stil, daar had je wel gelijk in. Dat gebeurt niet zoveel op dit moment. Maar het is met name wel het in de lucht houden van de essentiële infrastructuur. En daar horen maandelijkse betalingen ook bij.
Snap je wel, want pensioenfondsen die worden ook heel snel weer genoemd. Hè, als het economisch minder gaat, als de beurzen naar beneden gaan. En dan hoor je berichten over dekkingsschade, dat er toenemende zorgen zijn.
Ja, absoluut. Want het is natuurlijk een enorme financiële klap voor elke belegger. En voor pensioenfondsen is dat niet anders. Dus de activa kant van de balans is behoorlijk gekrompen. Tegelijkertijd is de rente ook weer een stukje naar beneden gegaan sinds begin dit jaar. Dus voor de dekkingsgraden is dit heel, heel slecht. Tegelijkertijd, dat zijn dagkoersen. Wie weet waar we over een paar maanden staan. En ik denk dat het op zich ook een voordeel is dat de mensen voor wie we het doen, de gepensioneerden op zich, zich nog geen zorgen hoeven te maken over deze maand wel geld binnenkomt.
Lodewijk, wij spraken elkaar, denk ik, in een tijd dat we nog gewoon af konden spreken in de studio, 3 weken geleden. Toen waren het hele turbulente tijden, althans dachten we toen. Het kon altijd nog een tandje erger. En jij zei, ja, ik begin het fysiek wel een klein beetje te merken. Het heeft echt invloed op mijn gemoed. Dus, hoe gaat het met je?
Nou, het gaat goed. Ja, ik kan het natuurlijk niet laten zien, aangezien we nu niet in de studio zijn, maar ik zit in mijn tuinhuisje te werken met al mijn apparatuur en dergelijke. En het werkt allemaal. Dus wat dat betreft loopt het allemaal. Op de beurs natuurlijk niet. Gelukkig hoef ik nog niet met pensioen. En kan ik van dit soort dagen ook wel weer gebruik maken om mijn eigen pensioenpotje natuurlijk verder aan te vullen.
Wat doe je dan bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat het potje goed gevuld raakt en blijft?
Ik koop periodiek bij en als koersen lager staan, koop je per saldo meer aandelen voor hetzelfde bedrag. En dat is de strategie. En als Comgest proberen we binnen onze portefeuilles op dit moment, daar waar mogelijk, de kwaliteit van de portefeuilles nog verder te verbeteren. Als we de indruk hebben dat bepaalde namen die wij kwalitatief hoogwaardig achten, toch hard zijn afgestraft de afgelopen periode.
En kun je die namen met ons delen of niet?
Nou ja, in algemene zin voor de Nederlandse markt kan je zeggen dat we bijvoorbeeld kijken naar bedrijven als Heineken en Adyen, waarvan we misschien in het verleden vonden dat het vrij duur was geworden, maar met de huidige koerscorrectie begint het wat meer bij de waarderingsniveaus te komen die wij de moeite waard vinden. Alleen dan moet je wel even over de huidige periode heen kijken, want op dit moment zit er natuurlijk niemand op het terras een biertje te drinken.
Nee.
Maar als je ervan uitgaat dat uiteindelijk we dit ook allemaal weer gaan overleven, dan zou dat toch eigenlijk wel weer goed moeten komen met Heineken.
Je schetst net het beeld van hoe jij daar in dat tuinhuisje zit en alles doet het. Is je werkdag toch wel heel anders nu, of niet?
Nou, in zekere zin wel, omdat er natuurlijk veel discussie is over procedures of systemen allemaal goed werken. En klanten vragen daar natuurlijk ook naar of alles nog functioneert. Of de portfolio managers elkaar nog wel allemaal kunnen bereiken. En dus het zijn eigenlijk dat soort infrastructurele vraagstukken.
Heb je last van haperingen? Of komen die vragen eigenlijk helemaal nergens vandaan? En is er weinig discussie over of die systemen het allemaal doen, of jullie elkaar nog treffen? Of kom je tot dingen tegen?
Het voordeel van de financiële sector, en dat is dan misschien tevens ook weer een nadeel van tijd tot tijd, is dat we zoveel toezicht hebben, dat als het gaat om dit soort dingen, dat eigenlijk die business continuity planning, zoals dat heet, dat is fantastisch geregeld in deze industrie. Dat zal waarschijnlijk voor APG precies hetzelfde zijn. De toezichthouder heeft al jarenlang gehamerd op allerlei checks en balances. En dat betekent ook dat je in dit soort situaties vanuit huis moet kunnen werken.
Thijs? Van APG?
Ja, ik kan dat beamen. Ja, het blijft natuurlijk heel maf. Ik zit hier in mijn studeerkamer, waarvan ik de deur goed dicht gedaan heb.
Bij gebrek aan het tuinhuisje.
Om rustig te kunnen werken. Niet in het tuinhuisje, maar het is aan de ene kant moet ik soms even inderdaad in de arm knijpen dat het al een week zo werkt. Ik overleg het uitsluitend nog over de telefoon en over video. En het bedrijf draait door. Dus we 3000 mensen bij APG. Ik geloof dat er 2800 nu thuis zitten. En ja, het netwerk kan het aan. Dus wat dat betreft, ik verbaas me erover. Ik ben er ook wel een beetje trots op dat het zo goed gaat.
Dan even kort naar centrale banken. Want de Fed heeft gisteren een tweede ronde van hulp aangekondigd. Zonder enige grenzen lijkt het wel. Het opkoopprogramma voor staats- en hypotheekobligaties wordt ongelimiteerd. Bedrijfskredieten komen erbij. Kun je nog meer doen? Is dit verstandig? Ik ga het niet aan Kees de Kort vragen, want dat weet ik inmiddels wel. Maar Thijs, hoe oordeel jij erover?
Nou, ik denk dat het zeker verstandig is. Het grote gevaar is dat er een tijdelijk slot op de economie gaat en dat bedrijven en gezinnen dat op de een of andere manier niet kunnen overleven, omdat ze niet aan geld of aan krediet kunnen kopen. Dus de vliegtuigmaatschappijen die nu geen tickets verkopen, de groenteboer die zijn winkel moet sluiten, die moeten die periode kunnen overbruggen. En daar heb je krediet voor nodig. En de centrale bank die geeft dat nu op ongekende schaal in Amerika en in Europa. En ik denk dat dat heel verstandig is. En dat dat hopelijk de schade voorkomt van we konden de periode niet uitzingen. De Fed is daar heel ver in gegaan. Het probleem is natuurlijk dat de Fed ook niet van deur tot deur kan gaan om het geld uit te delen. Dus daar moet ook wel een component in zitten van de overheid zelf. En daar gaan ze in Amerika nog niet zo heel snel mee. Het laatste wat ik daarover las, dat ze nog steeds aan het onderhandelen waren.
Ja, de Democraten en de Republikeinen zitten nog niet helemaal op één lijn. Dus dat steunpakket, dat is nog altijd in wording.
Ja, en het punt is natuurlijk dat, daar krijgen we het misschien ook nog wel over straks, is dat financiële markten op dit moment vol zitten met partijen die moeten verkopen. Die een strategie hebben waarbij ze bij deze koersbewegingen bepaalde stukken de deur uit moeten doen. En dan hoop je dat er een partij is die wil kopen. Die zijn altijd een stuk schaarser. En de Fed voegt zich nu bij de kopende partijen. Ze gaan voor het eerst bijvoorbeeld bedrijfsobligaties opkopen. En dat zal zeker verlichting geven op een markt waar er nog maar heel weinig kopers zijn op dit moment.
Lodewijk, hoe kijk jij naar het optreden tot nu toe van de Fed?
Maar ik denk dat centrale banken in zijn algemeen en de Fed in het bijzonder haar verantwoordelijkheid neemt. Dit is meer de problemen op de kapitaalmarkten moeten zij oplossen, maar de grotere structurele problemen moeten van de politiek natuurlijk komen. En het is jammer dat het Amerikaans congres natuurlijk wat dat betreft ook politiek bedrijft op dit moment. En wat dat betreft zitten we misschien in de Europese situatie ook wat beter als het gaat om de arbeidsmarkt.
Maar hoe kijken jullie dan aan tegen die bedragen die genoemd worden bij de Fed?
Het zijn enorme bedragen, hè?
Ja, het klinkt enorm, maar je kan er ook zomaar doorheen zijn, volgens mij.
Het grote voordeel van de Fed is dat ze het geld zelf maken. Ja, we vallen elkaar een beetje in de reden. Ik maak het af en dan laat ik Lodewijk aan het woord. Het voordeel is dat de Fed zelf het geld maakt feitelijk. Hè. Dus die kan oneindig financieren. En dat kan dus niet het probleem zijn. Het punt is dat tot welk niveau is het politiek houdbaar? Nou, daar zijn op dit moment zijn de grenzen erg ver opgeschoven. Hè? Dus dat is ook niet zo'n belemmering. En dan uiteindelijk moet je op enig moment gaan afvragen van, wil je als centrale bank al dit kredietrisico op je balans hebben staan? Dus als je alle bedrijven en de overheid financiert en het komt uiteindelijk toch niet goed, dan gaat het verlies ergens vallen. En daar is de centrale bank altijd zeer terughoudend mee geweest. Nu een stuk minder. Ik denk dat goed is. Maar uiteindelijk komt dat natuurlijk ook in beeld.
Ja, want Lodewijk, je mag zo meteen Thijs aanvullen, hoor. Maar inderdaad, dat is toch ook een risico waar terecht ook de afgelopen tijd met wat enige terughoudendheid dat risico is niet genomen, hè, wat je zegt. Als het niet goed komt, dan zit je ermee. Thijs,
wat je net zei. Zeggen, sorry, Thomas. Ja, nee, dat is waar. En dat is altijd een grote een reden geweest voor de centrale bank om niet blind alles te kopen. Tot dusver heeft de Fed alleen overheidsobligaties opgekocht en mortgage-backed securities, dus verpakte hypotheken. Nu gaan ze dus ook de kredietrisico lopen. Ik denk terecht, je kan op dit moment de markt ook niet helemaal aan zichzelf overlaten. Maar als je nou vraagt, zijn de bedragen groot genoeg? Dan zeg ik, die zijn in principe oneindig. Dus dat is het probleem niet. De afruil die zit hem op het punt dat je zegt van, wanneer wil je stoppen met extra risico op je balans nemen? Wanneer is dat niet meer politiek acceptabel? Nou, daar zijn we nog lang niet, denk ik. Maar je kan je voorstellen als het heel lang duurt, dat je daar op een gegeven moment tegen de grens aanloopt.
Ja, Lodewijk, dus in principe oneindig. Want daar gaat de Fed zelf over, maar politiek gezien een risico.
Ja, absoluut. En het jammer is natuurlijk dat we al 12 jaar lang eigenlijk in handen van centrale banken zijn als kapitaalmarkt. En dat die invloed met deze situatie natuurlijk alleen maar verder is toegenomen.
Want die centrale bank die had zich in de afgelopen
jaren. Nou, die centrale banken die hebben natuurlijk. Ja, die kapitaalmarkten worden natuurlijk al heel lang aan een soort van infuus gehouden. Als we kijken naar de 10-jaarsrente in Europa. Ja, wordt die toch ook in belangrijke mate bepaald door het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. Die heeft zeker daar invloed op. En dat heeft weer invloed op de bereidheid van beleggers om risicovoller te gaan beleggen en dus in aandelen te gaan. En vervolgens krijgt alles en iedereen krijgt natuurlijk een ongelofelijke klap te verwerken. Ja. En dan is de vraag natuurlijk of mensen het zitvlees hebben om die 30% koersdaling die we hebben gezien year to date in Europa, om dat dat herstel ook weer mee te maken.
En je noemt de ECB, ook daar natuurlijk nieuws van het front. €750 miljard aan een opkoopprogramma. Een opkoopprogramma met als belangrijke kenmerken groot, flexibel en ook met een open einde. En wat er misschien ook opvallend aan is, dat de ECB niet hoeft vasthouden aan een vaste verdeling met een vast bedrag per land. Dat was vooralsnog wel zo. Lodewijk, wat zijn daar de grote voordelen van in deze situatie?
Nou, de problemen die de ECB op een gegeven moment had, was dat ze al aan het plafond zat voor wat betreft de opkoop van Duitse staatsobligaties, wat ik heb begrepen. Ja. En als je moet vasthouden aan een bepaalde verdeelsleutel en je zit aan je maximum in een van die deelgebieden, dan kan je ook niet bijkopen in de landen die het op dit moment harder nodig hebben. En dan hebben we het met name over Italië. En dat probleem is hiermee opgelost.
Ik heb wel begrepen dat wat er nu dus mogelijk is, dat een overtreding is van de eigen regels. En dat als dit eenmaal achter de rug is, dat de ECB zich daar dan misschien voor moet verantwoorden, Thijs.
Ja, die regels die stellen ze zelf op. En dat betekent dus ook dat er volgt geen boete of zo voor de ECB. Maar het zet het hek open voor verder beleid. En dat is natuurlijk waar mensen zich misschien wel zorgen over maken. Die zelf opgelegde regels zorgden er ook voor dat je in ieder geval niet beschuldigd kan worden van het bevoordelen van landen met een hele grote schuld. Je kan heel veel obligaties van Italië opkopen, want er zijn er heel veel van. En dat is misschien het belonen van slecht gedrag. Nou ja, door die regels te handhaven heeft de ECB er altijd voor gezorgd dat ze dat niet aangevreven kon worden. Ja, opnieuw is dat een politiek risico. Voorlopig zal niemand daar boos om worden. Maar op termijn zullen er altijd weer mensen zijn die zeggen, ja, wat is dit nou? We gaan één land meer helpen dan het andere. Dat was niet de bedoeling.
Moet je er wel eigenlijk een einde aan stellen? Want ik zei het al, het heeft nu een open einde. Er is geen termijn afgesproken. En mocht het nodig zijn, dan kun je het altijd nog verlengen. Is dat in deze situatie ook goed? Of juist toch ook een hek openzetten? Of in ieder geval het einde openzetten, Lodewijk?
Nou, ik denk dat de markt een signaal wil hebben dat all-in, zoals de centrale bank in Amerika, whatever it takes van Mario Draghi, dat is wat markten op dit moment willen horen. En dat koopt in ieder geval wat tijd om te wachten op beter nieuws als het gaat om het coronavirus zelf. Want uiteindelijk moeten we daar beter nieuws over horen voordat markten echt weer kunnen herstellen.
Ja. We zitten in het beleggerspanel vanuit zijn tuinhuisje. Lodewijk van der Croft van de Comgest en Thijs Knaap. Gewoon thuis, net als 2800 andere medewerkers van APG. Hij is daar senior stratege. En we gaan het hebben over een beurs die misschien wel gesloten moet worden. Die oproep kwam onder andere van Han de Jong. Hij is oud-hoofdeconoom van ABN AMRO. Zat hier ook in het economenpanel. En hij zegt, ja, de financiële markten die blijven open terwijl een deel van de reële economie dichtgaat. Zou de beurs dat voorbeeld niet moeten volgen? Want het is allemaal zo volatiel. Het is allemaal zo gericht op paniek. Hier heeft niemand baat bij. Thijs, kun je dat volgen?
Ik kan het volgen en ik heb wel enige sympathie voor het idee dat je toch een hoop mensen behoedt voor beslissingen waar ze misschien later spijt van krijgen. Toch denk ik niet dat het een goed idee is. Ten eerste, je kan de economie niet stopzetten. Hè. De reële economie is wat het is en de beurs is daar een afspiegeling van. En als je de beurs dichtzet, ja, dan de situatie in de economie wordt er niet beter van. En ten tweede, die beurs heeft wel een functie in financiële markten in het algemeen. Daar moet een hoop gebeuren. Als ik alleen al naar onszelf kijk, wij krijgen maandelijks een enorm bedrag aan premie binnen. We moeten ook een enorm bedrag aan pensioenen uitbetalen. We hebben allerlei strategieën, hedges die we moeten verlengen. Als de markten dichtgaan, dan kunnen we gewoon ons werk niet meer doen. En ik denk, wij zijn een hele grote partij, maar ik denk dat het voor heel veel andere partijen ook geldt. Dus het lijkt mij een onwenselijk idee om om de markt te dichten.
Zou je dan wel extra regels moeten hebben of zo?
Zoals?
Ja, ik weet niet, ik zit nou na te denken. Er gebeuren nu natuurlijk ook dingen. Hè, Triodos gisteren die dan hun certificatenhandel stillegt. Waar dan ook heel geschrokken op reageert. Moet je dan ook zien te voorkomen dat dat soort acties kunnen plaatsvinden. Uiteindelijk kunnen ze dat natuurlijk gewoon zelf bepalen. Maar dat creëert natuurlijk ook enorme onrust.
Ja, hier is wel het verschil tussen zeg maar de gereguleerde markt, zoals de aandelenbeurs of de obligatiemarkt. En zo'n bank met zijn eigen certificaten, die kunnen feitelijk doen wat ze willen. En dat zal ook wel in de voorwaarden staan dat ze dat kunnen doen. Maar het stilleggen van markten betekent feitelijk dat er iemand is die wil kopen, iemand die wil verkopen, maar het mag toch niet. Omdat de markt dicht is. Kijk, er zijn wel regels. Wat je de laatste dagen heel veel ziet, is dat er bepaalde maxima en minima aan koersuitslagen geraakt worden. De aandelenbeurs mag niet meer dan 5% dalen bijvoorbeeld. En dan wordt de handel 15 minuten stilgelegd om iedereen even te laten afkoelen. Dat is prima. Daarmee voorkom je dat er hele gekke dingen gebeuren in hele korte tijdsperiodes. Maar om de handel helemaal stil te leggen, dat brengt mensen feitelijk nog meer in de problemen dan als je het door zou laten gaan.
Vanuit het tuinhuis, graag de reactie van Lodewijk.
Nou ja, het probleem in de markt is op dit moment een gebrek aan liquiditeit en solvabiliteit die daar weer uit voortvloeit. En op het moment dat je natuurlijk markten sluit, dan creëer je onherroepelijk ergens anders weer een probleem. Dus ik ben het helemaal eens met de opmerking van Thijs dat het verstandig is om die markt open te laten. En dat er verschillende manieren zijn om te irrationeel gedrag op die markten enigszins te beperken. Maar ja, weet je, aan de andere kant, je moet mensen de gelegenheid kunnen geven, partijen de gelegenheid kunnen geven om risico van tafel te halen als ze denken dat dat verstandig voor hen is.
Ja, en de vraag is ook, wat is irrationeel? Ik las een commentaar, ik meen vandaag in het Financiële Dagblad. Wat is een paniekverkoop? Wie op maandag 9 maart zijn aandelen Shell verkocht, dat leek een paniekvogel. Maar sindsdien is de waarde van het oliebedrijf alleen maar verder gedaald. Of het nu paniek was of een weloverwogen beslissing tot verkoop, in beide gevallen is de verkoper goed afgeweest. Dus het is ook moeilijk om dat zo te rangschikken als een mogelijke paniekverkoop. Toch?
Ja, daar ben ik wel een beetje eens. Ja, nee, ik ben het wel met je eens. Je noemde net al de Filipijnen, dat is wel een aardig praktijkvoorbeeld. Daar zijn 2 dagen is de beurs dicht geweest. Begin de 16e, dus dat is alweer bij een week geleden. Ook met het idee van, nou, dan kunnen mensen even afkoelen. Ik heb zelf eens even gekeken of dat nou geholpen heeft. Als je de Filipijnen naast bijvoorbeeld Maleisië legt, een buurland waar de beurs wel open bleef, dan zie je feitelijk dat het de situatie alleen maar verergerd heeft. Dus toen de beurs weer open ging in de Filipijnen, toen zakte de index veel harder dan die in Maleisië ooit gedaan had. En vooral in de eerste uren, omdat er zoveel verkooporders opgespaard waren van mensen die heel graag van hun stukken af wilden. Ik denk niet dat die mensen uiteindelijk gediend zijn geweest met het sluiten van de beurs. Die hebben alleen maar een slechtere prijs gekregen. Ja. Dus het lijkt me een slecht idee.
Maar ik wil toch nog even opnemen voor Han de Jong, ook door zijn woorden te gebruiken. En dan toch even kijken hoe jullie daar tegenaan kijken. Want hij zegt, de verhoogde bewegelijkheid van de beurzen draagt alleen maar bij aan de verergering van problemen. Het duwt aandelen naar beneden, terwijl het met de onderliggende prestaties van bedrijven niet veel meer van doen heeft. En Lodewijk, dat komt eigenlijk ook een beetje neer op wat jij nu al zegt. Hè. Er zijn bedrijven die gewoon heel hard worden afgestraft, terwijl het met die bedrijven zelf misschien niet eens heel slecht gaat.
Ja, nee, dat is absoluut waar. Daar heeft Han natuurlijk een punt. Wat dat betreft zijn die koersen niet noodzakelijk een weerspiegeling van wat er fundamenteel met die bedrijven over 5 jaar precies staat te gebeuren. Maar zijn het allemaal dagkoersen? En die dagkoersen, ja, die worden beïnvloed door allerlei factoren. En sentiment is er daar één van. En als er slecht nieuws vandaag komt, dan gaan koersen onderuit. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niets over de mogelijkheid van herstel die ondernemingen uiteindelijk weer na deze periode door kunnen maken. Dus er wordt natuurlijk heel veel nadruk gelegd op dit moment op het negatieve nieuws van vandaag de dag. Maar als we een jaar verder zijn, ja, dan is natuurlijk de vraag of de paniek die nu hoogtij viert, of die uiteindelijk terecht is gebleken. En ik zit in het kamp van de optimisten die ervan uitgaat dat dat uiteindelijk mee gaat vallen allemaal.
Ik wil nog even naar een tussenmaatregel. Die wordt geopperd door de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin. Ik heb ooit geoefend op zijn uitspraak. Ik weet niet of dat nu zijn vrucht afwerpt. Maar die zegt, we geloven in het openhouden van de markt. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat er een moment komt om de beurs uren te verkorten. Zou dat dan het redelijke midden zijn? Thijs?
Ik vraag me af. Op zich is dat geen slecht idee. Hè? Dat ook al voordat we met deze crisis te maken hadden, ging dat idee er rond. Omdat die markten gewoon heel lang open zijn, elke dag. En die laatste paar uurtjes creëren niet extra liquiditeit. Eigenlijk is dat alleen maar duur. Omdat je meer mensen achter de terminals nodig hebt om de hele dag te bestrijken. Dus ik ben daar sowieso voor. Niet alleen als crisismaatregel, maar ik denk dat dat een prima idee is. Het idee is ook dat je dan het werk aantrekkelijker maakt voor een heleboel mensen die misschien niet 12 uur per dag willen werken op achter een beeldscherm.
Nou, Thijs, jij bent binnenkort verlost, want er belt nu iemand aan. Je moet toch open doen nu.
Ik vraag me af wie het is. Ja. Nee. Ik laat hem even wachten, denk ik.
Oké, het hoeft eigenlijk niet, want we zijn aan het einde gekomen van dit panel. Ja. Ik dank jullie voor jullie bijdrage. Thijs Knaap thuis gaat nu binnenkort open doen. Senior stratege bij APG en Lodewijk van der Croft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Tot een volgende keer, hopelijk in de studio. En nu al in de studio, en ik was er blij mee, op mijn verjaardag, Tanja Nagel.
Het was gezellig, dank je wel.
Tot de volgende keer. Morgen dan is er weer een uitzending van BNR Zaken doen. En dan spreek ik Richard Blikman. Hij is de topman van Besi. Dat is een bedrijf dat machines maakt voor de chipindustrie. Welke gevolgen ziet hij op dit moment van die wereldwijde recessie? Dat en meer morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.